Want u bent er allemaal. Dus dat betekent dat ik met u door de agenda loop. De besluitenlijst, geen opmerkingen. Dan is die vastgesteld. Er is niemand die zich heeft aangemeld voor de sprekerslijst. Dan is dat agendapunt oningevuld gebleven. En dat betekent dat we meteen naar een zeer majeur project gaan, althans, naar de regeling van de majeure projecten. Aan u het woord.
Dankjewel, Peter Klaassen Dos. Ik heb eigenlijk twee vragen. We hebben het in het verleden al eens een paar keer gehad over grote, majeure projecten. Ook is al een paar keer gezegd, nou ja, dat moeten er niet te veel zijn. Nou, als je projecten omschrijft, dan ga je daar ook een prijskaartje aan koppelen. Ga je een begroting bij maken, budgetten bij zetten. Nou, stel wij definiëren 4 of 5 projecten onder majeure projecten. Als we daar nou mee aan de slag gaan, is dat dan wel de bedoeling dat wij ieder project op zijn merites beoordelen, ook financieel? Of is daar ook nog de mogelijkheid dat er binnen projecten met middelen geschoven kan worden als je het hebt over een post majeure projecten in de begroting? Dus hoe wordt dat financieel afgekaderd? Dat is heel concreet de vraag. De tweede vraag is, ik las dat het niet is opgesteld volgens een modelverordening, het hele verhaal, maar op maat, zeg ik maar even, gemaakt. Hebben we nou wel het idee dat we dan ook alles te pakken hebben als je het hebt over hoe kan ik nou risico's optimaal uitsluiten?
Dank u wel. Uw vragen?
Kan ik meteen doorgaan?
Okay. Ja.
Sam Roesje op VVD. Ik heb ook een aantal vragen die sluiten ook voor een deel aan bij uw vraag. De eerste vraag is, wat wordt exact onder substantiële risico verstaan? En kunt u daar een voorbeeld van geven? En ook aansluitend daarop, dus in het algemeen, hoe wordt de ambtelijke capaciteit en het financieel gevolg rondom de projecten ingekaderd? En de laatste vraag, de voordracht van een majeur project ligt bij de Raad, duidelijkerwijs. Eerder was er voorgesteld om dit bij het seniorenconvent neer te leggen en het besluit bij de Raad. De vraag is eigenlijk waarom hiervan afgeweken is of zien we dat verkeerd dat er toch niet van afgeweken wordt dan. Dat waren mijn vragen.
Zullen we deze vraag eerst beantwoorden?
Ja, de eerste vraag van Dos, hoe wordt dat financieel afgekaderd, om hem even kort samen te vatten. In de regeling staat dat een van de aspecten financiën zijn, hè, waar je dus op stuurt. En het is eigenlijk aan de Raad om daar dan ook iets van te vinden. Je krijgt uiteindelijk, als je het als een majeur project aanwijst, een rapportage, 4 keer per jaar. Daar staat uiteraard ook een financieel overzicht in. Nog los van de PNC-moment die er sowieso regulier ingepland staat. Dus je hebt eigenlijk als Raad een extra middel om gedurende een majeur project in te grijpen op het moment dat je het gevoel hebt dat er financieel iets aan de hand is, zeg maar. Dan wel dat je eerder wordt geïnformeerd over het feit dat er iets aan de hand is. En wel gescheiden per project. Als er meerdere projecten zouden zijn, krijg je wel een rapportage met alle projecten opgesomd, maar wel op dezelfde manier verantwoord. De tweede, waarom hebben we afgeweken van de modelverordening? Die was gestoeld op iets uit de Tweede Kamer. Nou, dat geeft al aan dat het een behoorlijke regeling was. Nou, wil je die naar Stijnse schaal gaan vertalen, dan kom je op een gegeven moment op maatwerk uit. In de sessie van september, of nadien, is ook aangegeven, volgens mij ook door het CMB, van laat het ook vooral een praktische regeling zijn. Ja, en eigenlijk hebben we getracht, en dat is misschien ook wel een antwoord op jouw vraag, om het gewoon praktisch te houden. Dus de Raad vooral het gesprek te laten voeren, want daar gaat het ook met name om, denk ik. En dat ook niet via het seniorenconvent te laten lopen, maar hier waar die thuis hoort, in deze zaal, denk ik. Dat waren de vragen van Dos, voor een deel. Ik weet niet, ja.
Mag ik daar heel even op reageren? En eigenlijk de laatste vraag die ik daarbij stelde is, hebben we dan nu wij afwijken van een modelverordening, wel met z'n allen het gevoel dat we risico's optimaal uitsluiten? Want dat is natuurlijk een van de doelstellingen om deze regeling vast te stellen.
Wat niet veranderd is in de verordening, zeg maar, is het deel van de criteria. Met uitzondering van de passage dat daarbij de grotere gemeentes nog aan toe wordt gevoegd, dat je als je aan de slag gaat met nieuwe technologie of vreemde financieringsconstructies, dat die dan ook onder de rijkwijde van die regeling valt. Nou, ik schat in dat het in Stijn niet snel aan de hand zal zijn. Je zou ervoor kunnen kiezen om die alsnog erin mee te nemen en dan ben je echt volledig, zeg maar. Maar dus de criteria, die zijn hetzelfde, alleen de weg ernaartoe, ja, die is op Stijnse schaal iets eenvoudiger gemaakt dan bij die grote gemeentes of de Tweede Kamer. Dan de vraag van VVD. Wat zijn die substantiële risico's? Ook daar kun je als raad de discussie of het gesprek over voeren. We hebben bewust ervoor gekozen om die niet in te vullen vooraf. Je zou kunnen kiezen om een percentage van de begroting bijvoorbeeld te kiezen, hè, als het om een majeur project gaat. Maar de vraag is, van, is dat dan een substantieel risico? Want het kan best zo zijn dat het project heel duur is, maar heel eenvoudig voor een ambtelijke organisatie om te draaien. Ik bedoel, een reconstructieproject kan al heel gauw in de miljoenen lopen, maar het is qua complexiteit een heel makkelijk project om te beheersen. Dus het is ook een beetje het gevoel, wat heeft de raad erbij, hè? Op het moment dat de begroting wordt vastgesteld, zeg maar, en je ziet de projecten opgesomd, van wat vind ik nu als raad, of wanneer maak ik me druk om dat risico wat eraan vasthangt. Ik vind het moeilijk om te duiden, zeg maar. Het gaat ook vooral om het gesprek wat hier gevoerd gaat worden.
Mag dat dan nog een... Oké. Maar dat kan dus ook betekenen dat dat dan dus uiteindelijk, dat blijkt dat heel veel projecten dan toch een risico blijken te zijn, en dat dus ja, de capaciteit die van het ambt verwacht wordt dan ook heel hoog kan worden.
Om er een beetje een gevoel bij te geven, deze regeling is met name gestoeld op gemeente Rotterdam. Daar mag je verwachten dat er hele grote risicovolle projecten worden gedraaid. Ze hebben die regeling één keer gebruikt en dat was ook nog oneigenlijk bij het Feyenoord project. Waar ze uiteindelijk qua gevoel hebben besloten van ja, dit is wel een majeur project en dat was niet eens voor de gemeente een heel groot risico. Maar uiteindelijk toch maar op basis van dat gevoel waarin de raad leefde besloten om het toch aan te wijzen, zeg maar. De bedoeling is eigenlijk dat die zelden wordt gebruikt, want eigenlijk heb je je reguliere PNC-documenten en je RIB's en de reguliere voortgang bijvoorbeeld bij de omgevingswet. Hè. Daar werken we ook met kwartaalrapportages nog los van deze regeling. Het is ook een beetje zoals de Rekenkamer concludeerde. Het is een project zoals het Centraplan, waar heel veel actoren, zaken, financiën bij elkaar komen, zeg maar. Dus dat samenstelsel binnen een project maakt of iets majeur is, ja of nee.
Oké, dankjewel.
Ja, de vragen zijn al beantwoord. Prima. Anderen?
Op gevaar af, maar goed, dat zeg ik niet. Ik vlieg het eigenlijk van de andere kant in. Er staat hier een beschrijving van wat een majeur project is en dan daarna een aantal voorwaarden, 5, en dan op het eind de basisstukken. En nu is mijn vraag, ik ben een raadslid, stel, ik moet aan gaan slaan op dit is een majeur project. In hoeverre heb ik dan de voorbereiding van de gemeente nodig die aspecten extra belicht in een project, zodat ik ze als gemeenteraadslid eruit kan pakken. Want het is natuurlijk een spel met twee kanten. En de bedoeling is om de raad wat meer grip op dergelijke projecten te krijgen. En dan kan het niet een helemaal waardevrij gebeuren zijn. Begrijpt u mijn vraag?
Ja.
Oké.
Okay. Zullen we hem eerst beantwoorden en dan naar meneer Meijers overgaan?
Ja, voorzitter, laat ik zeggen dat de bedoeling is dat wij wat meer controlemogelijkheden hebben op het investeringsprogramma. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is de achterliggende gedachte. Dat is met een majeur project, is dat natuurlijk al zeer bijzonder. En de vraag is welke, als ik kijk nu naar het huidige investeringsprogramma, wat zou daar onder de majeure projecten kunnen vallen naar het oordeel van de ambtelijke organisatie? Dat is één. Twee, zou het ook niet onverstandig zijn om, los van wat je onder majeur project verstaat, dat voor die controlerende taak van de raad het niet onverstandig zou zijn om bij investeringskredieten van meer dan 500.000 euro in de bijstellingen en de PNC-cyclus, om daar een stoplichtrapportage bij te doen. Het kan heel kort en krachtig zijn. En ik zou dat graag in de overweging willen meegeven om dat instrument ook te gebruiken. Dat geeft de raad in elk geval wat meer mogelijkheden om zaken die geïnvesteerd worden ook te blijven volgen in tijd en in middelen.
Zullen we deze vraag even beantwoorden?
Om even op de vraag van mevrouw Klerks terug te komen als eerste. Wanneer ben je nu als raadslid ervan bewust dat iets een majeur project zou kunnen zijn? Nou, een belangrijk moment denk ik in een jaar is kadernota en begroting. In de kadernota worden al voorgesorteerd en zie je al in financiële zin wat een project zou doen op het moment dat we het zouden gaan voorbereiden. En in de begroting ontvang je dan nog meer informatie over, omdat ook gewoon op inhoud is weergegeven wat de raad kan verwachten in het jaar erna. Neemt niet weg dat er ook gewoon in een lopend jaar op een gegeven moment het beeld kan ontstaan bij de raad dat iets toch wel heel erg majeur begint te worden, omdat de financiën uit de klauwen lopen of omdat de samenleving zich begint te roeren. En daarom is in de regeling ook de passage opgenomen dat je op elk moment, dus in elke fase van een project, als raad kunt besluiten dat het alsnog majeur is. Dus je wordt eigenlijk maximaal in de gelegenheid gesteld als raadslid om dat besluit te nemen.
Ja, ik heb het oog op die vijf punten, hè, waar je er drie, waar het dan drie moet voldoen. Ja, op zo'n manier zoals u het beschrijft, komt dat vanzelf langs. Ja, ja, goed, en af en toe moet je gewoon alert zijn, dan is het niet alleen het financiële of misschien zelf.
Voor de geschiedschrijving is uw bijdrage nu helemaal weg. Want u, nee, maar omdat u geen microfoon heeft, bedoel ik. Nee, maar ik bedoel omdat u geen microfoon heeft. Goed zo. Ja?
Dan de vraag van het CMB. Om met de eerste te beginnen, wat is, als je nu naar de begroting kijkt, een majeur project? Daar hebben we in september ook even bij stilgestaan. En volgens mij kwamen we tot de conclusie dat de omgevingswet, of de implementatie daarvan, als zodanig kan worden aangemerkt. En waarom? Het is een financieel risicovol iets, maar het haakt ook in op de bedrijfsvoering. Hè. Het raakt de samenleving, dus je hebt al drie criteria te pakken waarvan je zegt, van, nou, dat voldoet aan de regeling. Als je kijkt naar het investeringsprogramma wat u zegt, dat zijn wel hoge bedragen, maar niet per definitie majeure projecten. Waarom niet? Omdat er niet echt een bepaalde complexiteit aan vasthangt. Dan de tweede, ja, die valt eigenlijk buiten de regeling. Hè? Kun je niet bij een PNC-document ook een stoplichtenrapportage presenteren? Ja, ik denk dat dat een suggestie is wat de ambtelijke organisatie meeneemt, maar niet in deze regeling per definitie thuis hoort.
Misschien nog een korte bestuurlijke reactie daarop geven. Wij zullen het in ieder geval meenemen. In september hebben wij met uw raad ook gesproken over deze majeure regeling. Maar zijn ook in de randen daarvan ook wel een aantal suggesties ook meegegeven vanuit verschillende fracties. Van ja, hoe zou je nou beter grip kunnen krijgen op dat investeringsprogramma? Want het investeringsprogramma aan zich, dat is ja, denk ik iets anders als kijken naar majeure projecten. Want ja, als je omgevingswet bekijkt, dan hebben we daar, als je het vergelijk met investeringsbedragen, hè, is dat een kleiner project, maar de impact daarvan is natuurlijk veel groter. Hè, dus het gaat over meerdere kwalificaties. Ik ga met de portefeuille of financiën in ieder geval in overleg van hoe wij dit soort dingen zouden kunnen rapporteren om het nog beter te maken, zeg maar, voor u en inzichtelijker, eenvoudiger te maken in het kader van uw controlerende taak als raadslid. Ik denk dat het een goede suggestie op zich is om naar stoplichtenrapportages te werken. Van ja, staat het project op groen, zijn we in controle. Hè? Staat het op oranje, zijn we niet in controle. En op rood, we moeten echt gaan bijsturen of schakelen. Ik begrijp best wat u daarmee bedoelt.
Ja, ik zeg dat om reden dat daarmee, want het gaat uiteindelijk om, bij projecten en investeringen gaat het toch om de controlefunctie die de raad heeft. En dat zou een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan datgene wat wij daarmee beogen. En dat hoeft niet voor investeringskredieten van een ton of twee ton, maar ik zeg, dan moet je vanaf 5 ton of zo, moet je dat dan invoeren.
Prima. Dit waren de vragen. Dan is het onderwerp voldoende bevraagd. Dan ga ik voor de oordeelsvormende vergadering. Wij gaan over naar de subsidieregeling educatie. Ik leer voor 10 minuten voor. Dus, ja. U begint.
Joyce Reumers, CMB. Ik heb een aantal vragen. Hoeveel kinderen behoren tot de doelgroep binnen de gemeente Stijn op dit moment? Hoeveel kinderen nemen deel aan de georganiseerde activiteiten van het kinderdagverblijf aan de Putterspeelzaal? Hoeveel zijn er geïndiceerd voor deze voorschoolse educatie? Hoeveel zijn er nog te verwachten? En dan hebben we, ontbreekt voor mij artikel 11. Het gaat tot artikel 10 en dan gaan we meteen over naar artikel 12. Dus was het niet interessant of wat is de reden waarom het er niet in staat?
Of is dat de tijd van het jaar? Ja? Zullen we deze vragen even bekijken?
Ja. Je bent ging 11 en 10. Wie?
Op de eerste vraag, hoeveel geïndiceerde kinderen, VW-geïndiceerde kinderen in Stijn zijn op dit moment om aan de bij de 40? Kan natuurlijk altijd fluctueren, maar het zijn er om aan de bij de 40. Op die andere vragen, ga ik toch even, moet ik even gaan uitzoeken, maar kan ik, laten we toekomen. En dan was er nog een vraag van het artikel, het zal een omissie zijn, ik ga even nakijken en dan zullen we dat aanpassen.
Ja, sowieso de vragen, maar even die vragen waar we nu dan gemist hebben, om die even toe te sturen, dat is wel zo makkelijk.
Specialist op het nummer van het artikel, begrijp ik. Ja, helder.
Wil ook van het CMB. Ik had eigenlijk nog een paar vragen. Op punt 2, daar spreekt u over, over kinderen zonder indicatie. Maar krijgen die dan dezelfde opleiding, of in ieder geval het traject, als de kinderen met een indicatie? U zegt ook ergens nog in het stuk dat u om in te spelen op de verandering is gekozen voor de subsidieregeling. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet helemaal. En bij omzetten van bij de 10-uur basis voor geïndiceerde kinderen. Op welke basis zijn de kinderen die dan niet geïndiceerd zijn? En de berekening op bladzijde 4, daar begrijp ik ook niet veel van. Daar praat u over, u hebt gekregen in 2018 ongeveer 78.000 euro, in 2019 185.000, in 2020 232.000. En met nog eventuele bijstellingen. En dan zegt u, in de jaarbegroting is nog een toevoeging van 88.500 euro. Dat
ook onduidelijk. Hebben we deze vragen eens beantwoorden?
De eerste vraag, moet ik even nadenken, was of het hetzelfde traject is. Ja, dat is zo. Wij willen op alle voorschoolse voorzieningen, het VWE-aanbod, zoals ze dat noemen, aanbieden. Wat betekent dus dat er een menging is van VWE-geïndiceerde kinderen. En ik begrijp dat dat best wel zwaar klinkt, maar het zijn gewoon kinderen die op een of andere manier wat extra aandacht hebben, met name voor taal en risico op taalachterstand. En juist die menging dus met kinderen die dat niveau, of dat beoogde niveau wel al hebben, en kinderen die daar iets op achter liggen, dat is juist het principe van VWE en dat is dus juist het belangrijke.
Maar die krijgen diezelfde subsidie? Nee, die moeten zelf betalen.
Er zit sowieso binnen alle categorieën kinderen die wij hebben, zit een ouderbijdrage. Behalve bij de VWE, daar is een gedeelte, neemt de gemeente voor rekening. Dus daar is het verschil. De tweede vraag was volgens mij de subsidieregeling. Waarom een subsidieregeling en niet een verordening? Ja, staat volgens mij ook in het raadsvoorstel. Het is eigenlijk vooral bedoeld om snel in te kunnen spelen op veranderingen binnen dit veld.
Volgens mij is de vraag, u bedoelt waarom is dat dan sneller? Ja. Als wij met een verordening te maken hebben, dan moet elk klein verschilletje dat er gemaakt wordt, moeten wij terug bij u komen als raad. Moet u daar een klap op geven, zelfs als dat technische zaken zijn. Bij een subsidieregeling is dat gemandateerd aan het college. Kan het college in één keer daar snel op inspringen. Dus daarom is dat sneller.
Dan heeft u ook een vraag gesteld over de 10 uur van de basis. Die begreep ik even niet, dus ik even vragen om die even te verduidelijken.
uit van een... U gaat uit van 10 uur basis voor geïnitieerd.